Zo, goedemiddag allemaal. Goed om elkaar weer te ontmoeten. Van harte welkom. Misschien bent u hier voor het eerst, dan helemaal speciaal van harte welkom. Ook fijn dat Henny weer bij kan zijn, dat de gezondheid weer zo ver is hersteld. Dat je erbij kunt zijn, helemaal super. We hopen dat de Heer ook verdere gezondheid en kracht en sterkte gaat geven. Het is goed om elkaar zo te ontmoeten en dat we gewoon bij elkaar kunnen zijn om het woord van God open te doen. We gaan het vandaag hebben over Nehemia 5 en misschien nog over wat andere dingen. Waarin het gaat over een aantal misstanden die er waren onder het volk van God. Over de armen die een beetje de bekaaid van afkwamen, waar niet zo goed op gelet werd. En dan denk je van, oké, wat moet ik nou precies met zo'n hoofdstuk, anderhalve week voor kerst. Ik zat er een beetje over na te denken, van wat moeten we daar nou precies mee. Nou, we gaan twee liederen zingen voordat we naar het woord van God gaan luisteren en dan hoop ik daar misschien al een kleine verbinding te gaan leggen. Laten we eerst beginnen met een heel oud kerstlied. Ik hoop dat we die allemaal een beetje kennen. Anders dan moet ik alleen gaan zingen. Dat wordt het een beetje moeilijk. Lied 593. 593. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Komt tot zijn schijnsel alle volken en gij mijn ziel bid het aan. Het komt de schaduwen beschijnen, de zwarte schaduw van de dood. De nacht van de zonde zal verdwijnen. Genade spreidt haar morgenrood. Laten we alle vier coupletten zingen.
Daar is uit 's werelds duistere wolken een lichte
we hebben gezongen in het lied dat uit de duisternis van ons leven en de duisternis in deze wereld Gods licht kwam schijnen. Je zou kunnen zeggen dat God omzag naar ons. Hij ging kijken naar ons. En het volgende lied, daar zingen we daar ook over. En zeggen we, ik heb er briefjes van neergelegd, die kunt u dan op uw stoel hopelijk vinden. Ik hoop dat er genoeg zijn, anders moet u even met elkaar meekijken. Ook een bekend kerstlied, Licht in de Nacht, een ster schijnt door de wolken. In het tweede couplet, wat hij ons leert, is geven om een ander. Liefde alleen is de weg die hij wees. Als God omziet naar ons, en hij heeft naar ons omgezien, en zijn licht laten schijnen in ons leven, doordat hij het licht van de wereld in deze wereld heeft laten komen, dan op een gegeven moment ligt het balletje ook wel bij ons. Dan is het zijn vraag aan ons van, kijk jij nou ook naar de mensen om jou heen? En daar draait het denk ik om in Nehemia 5. De mensen daar die hadden wel oog voor zichzelf en die waren zich misschien wel bewust van Gods zegen die over hen was uitgestort, zodat ze vanuit de ballingschap weer teruggetrokken waren naar het land van Israël en daar mochten gaan herbouwen. Ze hadden daar het altaar herbouwd, ze hadden de tempel herbouwd, ze hadden de muur herbouwd. Maar in al die inspanningen voor God en voor hun eigen veiligheid waren ze vergeten om ook naar de mensen te kijken die het zoveel minder hadden. En dat is misschien ook wel een eerste boodschap die we vandaag kunnen meepakken. Als we kijken naar de geschiedenis van kerst, dat God omziet naar deze wereld en zijn licht heeft laten schijnen in deze wereld door zijn Zoon Jezus Christus. Dan is de vraag aan jou en aan mij, van hoe kijken wij nu naar de mensen om ons heen? Wat hij ons wil leren is geven om een ander.
Licht in de nacht, een ster schijnt door de wolken. Dit is de nacht dat zijn leven begon. Sluier van angst en pijn lag op de vonken. Totdat hij kwam en het kwaad overwon. Nieuwe hoop is hij.
Laten we samen vragen om een zegen voor deze middag. Heer God, Vader in de hemel, we komen met dankbaarheid bij u. Zo straks in de voorbereiding vooraf zeiden we al tegen elkaar dat we dankbaar zijn dat we hier in alle vrijheid al zoveel jaren bij elkaar kunnen komen om in alle eenvoudigheid te luisteren naar uw woord. En we willen onze harten opnieuw voor u openen. We willen graag luisteren naar wat u tegen ons wilt zeggen. U bent de God die met uw licht geschenen heeft in onze duisternis, En u wilt nu ook vanmiddag opnieuw met het licht van uw woord schijnen in ons hart. Wilt u in ons hart de dingen aanwijzen die verlichting nodig hebben, die duister zijn en opgeruimd moeten worden? Misschien wilt u uw troostrijke licht wel laten vallen op iets in ons hart wat verdrietig is, wat troost nodig heeft. Wilt u dan zo komen en ons hart verlichten, zodat we weer licht en uitzicht hebben als we van hier gaan? We bedanken u dat we ook zo samen met dit lied mochten beginnen. En uw naam, o Vader, en uw naam, Heer Jezus, mochten prijzen. De naam die boven alle naam is. We willen u inderdaad samen eer en glorie geven. We willen nu ons aan u toevertrouwen. Bidden om uw nabijheid en uw zegen. We bidden voor broeder Dato dat hij in alle rust en ontspannenheid uw woord open kan doen. En de woorden die hij samen met u overdacht heeft met ons kan delen. We beseffen en hij beseft dat hij dat niet uit zichzelf kan. Maar dat hij uw nabijheid en de leiding van uw geest daarvoor nodig heeft. En daar willen we dan ook eenvoudig om bidden. In de zekerheid dat u dat dan ook wil geven. Wilt u zo met ons meegaan vanmiddag? En ons allemaal, stuk voor stuk, omdat u ons ook allemaal persoonlijk kent, een rijke zegen geven. Zodat we groeien naar u toe en meer zullen leven, tot eer van uw naam. Amen.
Amen. Bijzonder dat je bij een open haard en bij de kerstboom een bijzonder boek mag openen. En dat is de Bijbel. Dat bijzondere, bijzondere boek ons gegeven door de Heilige Geest. Door de Heere zelf. We zijn toegekomen in deze serie aan hoofdstuk 5. Van Nehemia, Nehemia 5. En ik heb mijn gedachten daarover al geuit toen we daar even een moment van bidden hadden. En we hopen ook dat de Heer aan zijn doel komt met dit toch wel aparte hoofdstuk. Op zich niet zo moeilijk om het te begrijpen. Maar waarom staat dat nu in onze Bijbel? Wat moeten wij er vandaag mee? Wat kunnen we ermee? Nehemia 5. Er ontstond een luid geroep van het volk en van hun vrouwen tegen hun broeders de Joden. Dus een onderlinge discussie, demonstratie, gele hesjes. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat zie je dan toevallig op het scherm. Maar dat is het gewoon. Wat hier gebeurd is, wat we vandaag terugvinden. Er waren er die zeiden: onze zonen, onze dochters en wij zelf zijn met velen. Dus moeten wij aan graan zien te komen. Economie dus. Zodat we kunnen eten en in leven blijven. Ook waren er die zeiden: we staan op het punt onze velden, onze wijngaarden en onze huizen tot onderpand te geven. Zodat wij aan graan kunnen komen tegen de honger. Dus we moeten een nieuwe hypotheek. Verder waren er die zeiden: we hebben geld geleend voor de belasting aan de koning op onze velden en onze wijngaarden. Ze hadden dat kennelijk als onderpand gegeven. Wel nu, zoals het vlees van onze broeders is ook ons vlees. Zoals hun zonen zijn ook onze zonen. En zie, we staan op het punt onze zonen en onze dochters aan de slavernij te onderwerpen. En er zijn er van onze dochters die al aan de slavernij zijn onderworpen. En dat buiten onze macht. En onze velden en onze wijngaarden behoren aan anderen toe. Ik ontstak, Nehemia zegt dus, ik ontstak in hevige woede toen ik hun geroep en deze dingen hoorde. En ik ging bij mezelf te raden. Mijn hart overwoog. In mij staat in een voetnoot in deze vertaling. Dus letterlijk staat er: mijn hart overwoog in mij. En ik riep de edelen en de machthebbers ter verantwoording en zei tegen hen, u leent geld uit tegen rente, ieder aan zijn broeder. Vervolgens belegde ik een grote vergadering tegen hen. En ik zei tegen hen, we hebben onze broeders, de Joden, die aan de heidenvolken verkocht waren, teruggekocht, zoveel als in ons vermogen lag. Gaat u nu weer uw broeders verkopen, zodat ze weer aan ons zouden worden verkocht? Toen zwegen zij en vonden geen antwoord. En ik zei, wat u doet is niet goed. Moet u niet wandelen in de vrezen van onze God, vanwege de smaad van de heidenvolken, onze vijanden? Lenen ook ik, mijn broers en mijn knechten geld en graan aan hen tegen rente? Laten we toch deze rente achterwege laten. Geef hun toch vandaag nog hun velden, hun wijngaarden, hun olijfbomen en hun huizen terug. En ook het 100ste deel van het geld, dus een procent, dus de rente. En het graan, de nieuwe wijn, de olie die u hun leent. Toen zeiden ze, we zullen het teruggeven. En we zullen niets meer van hen eisen. Zo zullen we doen, zoals u het zegt. Toen riep ik de priesters en ik liet hen zweren om dienovereenkomstig te handelen. Ook schudde ik de plooi van mijn mantel uit en zei, zo mogen God elke man die dit woord niet gestand zal doen, uitschudden uit zijn huis en uit zijn arbeid. En zo mogen hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente zei, amen. En ze prezen de Heere en het volk handelde dienovereenkomstig. Overigens, van de dag waarop de koning mij de opdracht heeft gegeven om landvoogd te zijn in het land Juda, vanaf het 20ste jaar tot het 32ste jaar van koning Artaxerxes, 12 jaar, daar heb je die tijdsperiode dat Nehemia regeerder was, hebben ik en mijn broers het brood bestemd voor de landvoogd niet gegeten. Maar de eerdere landvoogden die er voor mij waren, hadden het zwaar gemaakt voor het volk en ze hadden brood en wijn van hen genomen, dus een soort tax, een soort belasting, en daarna nog 40 cirkels zilver. Ook heersten hun knechten over het volk, maar ik heb zo niet gehandeld, omdat ik God vreesde. Ook voor het werk aan deze muur heb ik mij sterk gemaakt en we hebben geen grondbezit verworven. En al mijn knechten waren daar bij elkaar voor het werk. De Joden en de machthebbers, 150 man. En zij die naar ons toe waren gekomen uit de heidenvolken die zich rondom ons bevinden, aten aan mijn tafel. Wat klaargemaakt werd voor één dag, voor mij werden klaargemaakt 1 rund, 6 uitgelezen stuks kleinvee en vogels. Met een tussenpoos van 10 dagen zeer veel van allerlei soorten wijn. En bovendien eiste ik niet het brood bestemd voor de landvoogd, want de dienstbaarheid drukte zwaar op dit volk. Denk toch aan mij, mijn God, ten goede, om alles wat ik heb gedaan voor dit volk. Tot zover het lezen van Nehemia 5. U kent waarschijnlijk deze geschiedenis, ooit gelezen. En misschien heb u daar ook al over nagedacht. Dat wil ik ook proberen. We begrijpen de lijn van dit onderwerp. We begrijpen heel goed wat zich daar heeft voorgedaan. Dat is niet zo moeilijk uit te leggen. Ze waren terug. Ze zijn begonnen. Iedereen enthousiast. En als je goed en wel op gang bent en van alles al gedaan hebt, dan komt er een soort kink in de kabel. Dan gebeurt er iets en dat is in dit geval een probleem. Dat probleem heeft zich vaker voorgedaan in de geschiedenis van de pas ontstane kerk. Denkt u maar aan Handelingen 6. Net begonnen de gemeente, schitterend. En wat krijg je dan? De weduwen uit Griekse hoek mopperen. Ze krijgen niet wat anderen wel krijgen. Ook een probleem over eten, drinken en over financiële situaties. En ook toen heeft God ingegrepen door 7 mannen aan te stellen, waarvan Stefanus er 1 was. Die worden dan gemakshalve de diakenen genoemd. Nou, diakonos betekent gewoon dienaar. Die zijn over die kwestie gezet. Maar ook Filippus was 1 van die 7. En Filippus is later gewoon prediker. Is daarbij die meneer die gedoopt werd onderweg naar dat land. Het is dus niet zo dat het diakenen zijn die vastzaten aan de gemeente te, toen Jeruzalem, en zich daarop concentreerden, maar het waren ook mensen die uitgingen en hun taken vervulden. Het woord diaken betekent dus niet per saldo dat je diaken bent van kerk 1. Je zou ook wel eens diaken kunnen zijn van kerk 1 tot en met 112. Het zou om een kreet te laten vallen. Dienaar zijn, beschikbaar zijn, inzetbaar zijn. Eigenlijk is het al veel en veel eerder begonnen. Het volk Israël is uit de woestijn gekomen en op een moment door de Jordaan, getrokken. Ze hebben zich in Gilgal in een soort kampement gelegerd en toen moesten ze Jericho gaan overwinnen. Als ze Jericho niet namen, dan zouden ze het land nooit kunnen inkomen, dus het was een must. Dat moest gebeuren. En ze hebben zich ook gereed gemaakt. Jozua heeft gezegd, teerkost nemen, voedsel, voorbereiding zijn geweest. Maar de grootste voorbereiding is misschien wel geweest dat het mes erin moest. De besnijdenis in Gilgal. En alles wat mannelijk was, werd toen besneden. Want niemand was nog besneden. Het mes moest erin. Dat is een beetje pijnlijk. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Jozua zag een gezicht van een vorst die op dat moment tegen hem zei, zie, nu ben ik gekomen, nu kan ik mijn plaats innemen, nu is het zover. En ze gingen om Jericho heen, 1 dag, 2 dagen, 3, 4, 5, 6 dagen. 7e dag, Jericho heeft ze natuurlijk uitgelachen en gezegd, wat doen die lui weer zo stom, gaan ze weer met stille trom, letterlijk met stille trom, om de stad heen. De 7e dag, 7 keer... En op het allerlaatste moment een gejuich. Halleluja, zou ik vertel het. Een gejuich voor de Heere. En de muren van Jericho vielen. Niemand had dat kunnen voorspellen of bedenken. En ze zijn recht tegenover de plek waar ze op dat moment stonden, de stad binnengelopen. En ze moesten alles wat zilver was, wat goud was, wat koper was, wat ijzer was, alles wat metaalwaarde had, moesten ze uit de stad nemen. En dat moesten ze brengen bij de schat, letterlijk al staat het in de Bijbel, bij de schat van het huis des Heren. De tabernakel stond daar, in Gilgal. Daar moesten ze het deponeren. Dat hebben ze ook gedaan. Iedereen liep met een staaf goud, of met zilver, of met koper, of met ijzer. Niet alleen Achan, want daarover wou ik het hebben. Achan had ook zilver en goud en een Babylonisch kleed, een soort prachtige mantel, maar wel Babylonisch. Dat moet u eens verbinden met Openbaring 17, een Babylonisch overkleed, dan weet u ongeveer hoe het daar genoemd wordt, het kleed van een hoer. Sorry hoor, dat is niet mijn taal, dat is de taal van de Bijbel. Maar hij gaat die spullen nemen uit Jericho, dat deden ze allemaal. Alleen Achan had een andere navigatieopdracht waarschijnlijk voor zichzelf. Hij had ingetoetst mijn eigen tent. Dus niet de tent van God, maar mijn eigen tent. En dat is nu precies het probleem. Hij heeft die zilveren dingen en die gouden dingen en ook dat Babylonisch kleed verstopt in zijn eigen tent. Kuiltje gegraven, zand erover, zilver onderaan. Dat staat allemaal in de Bijbel. U kunt het zo vinden. En wat is het gevolg? Een gigantische ban in de hele gemeente. Ze hebben dat even niet gemerkt. Ze hebben even iets van overmoed overgenomen. Nou ja, Ai is maar zo'n klein plaatsje. Dat doen we met een paar wel even. Alsof ze het in Jericho gedaan hadden. Alsof ze ervaring hadden. Alsof ze al 20 doelpunten in de Eredivisie geschopt hadden. Ze zeiden, nou, dat doen wij wel. Ze hadden daar niets gedaan. Alleen maar stil om de stad heen getrokken. En toen ineens een gejuich en toen liet de Heere de stad zo vallen. Maar het punt is dat daarna een stuk hoogmoed om het hoekje gaat komen van wij hebben dit gedaan. En Achan heeft de winst, dus wat waardevol was uit die stad, voor zichzelf genomen en niet aan de schat van de Heere toegevoegd. En nu kom ik bij een kern van mijn punten, dat ga ik straks iets verder aanscherpen. In de Bijbel staat in de... Even kijken, ik had een tekst opgeschreven. 1 Korinthe 4, 7. 1 Korinthe 4, vers 7. Dan zegt Paulus tegen de Korintiërs, die zich ook aan het beroemen waren. Die zeiden, van, nou, we hebben dit, we kunnen dat, en we hebben van alles. Wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? En als u het dan ontvangen hebt, waarom beroemt u zich alsof u het niet ontvangen zou hebben? Wat heb jij wat je niet gekregen hebt? En waarom zou je je dan, omdat er niets is wat je niet, je hebt dus alles gekregen, alles is gegeven, alles is genade, maar waarom zou je je dan kunnen beroemen op dat wat je gekregen hebt? Het is niet eens van jezelf, dat was van iemand anders. Waarom zou een rijke zich dan anders gedragen dan een arme? Een rijke kan toch ook alleen maar zeggen, dit heeft God in mijn leven gedaan. Ik heb dat gekregen. Dan kun je toch niet beroemen alsof het je eigen goederen zijn. En als dat wel gebeurt, vertelt de Heer Jezus in een gelijkenis. En die man die denkt van, ja, mijn schuren zijn veel te klein voor mijn spullen. Dus ik moet de schuren afbreken, ik moet grotere schuren bouwen. En in diezelfde nacht sterft die man. Ze hebben het gekregen. En waarom zou je je dan kunnen beroemen op iets wat je gekregen hebt? Als je een beetje kunt musiceren, is dat van jezelf of is dat een geschenk? Ja, we noemen dat een gave. Nou, terecht, het is een gave. Maar een gave, is dat iets van jezelf? Nee, dat is je gegeven. Of omgaan met bestuurders. Of met kinderen. Of met volwassenen. Of het nu pastoraal is of uitleg technisch is. Is spreken iets van mezelf? Nee. Dat is een gave. Oké, maar waarom kan ik me dan, waarom zou ik me dan kunnen beroemen op dat wat ik gekregen heb? Het is niet eens van mezelf. Het is een geschenk van God. De enige vraag is, beheer je het nog een beetje? Hou je nog een beetje voor hem in toom? Zodat dat niet tot een uitbarsting komt van ik en niemand anders. Het probleem is al begonnen daarbij die Achan in Jericho. Jericho had, behalve die mensen, die hebben het verknoeid tot en met de Heer. Dat is, ik ben tot een punt gekomen, tot een eindpunt gekomen met de lui van Jericho. Maar dat daarin is aan waardevol, dat wil ik eruit halen. Er zit in ons, in de hele maatschappij zit ook heel veel waardevols. Echt wel. Maar wat is nu waardevol voor de Heeren? Dat moet er dus uit. En dat moet bij de schat van het huis des Heeren gevoegd worden. Dat moet in de schatkamer van de Heeren komen. En wat betekent dat? Nou, dat je je kwaliteiten, je gaven, maar ook het financiële, ook het maatschappelijke, aan hem moet geven. Neem mijn zilver, neem mijn goud, dat ik niets daarvan weerhoud. Een niet, een van de vele liederen. Er zijn heel veel liederen over die dit ongeveer aan het verwoorden zijn. Ik wou er zo graag naartoe. Broeders en zusters, het is altijd het probleem geweest van mensen die zich gaan verheffen, een beetje die Achan-cultuur. Ja, oké, God heeft ons de overwinning gegeven, maar ik neem toch wel een beetje voor mezelf. Ander voorbeeldje, in het Nieuwe Testament, direct daarna, Ananias en Safira. Ja, er waren bij, die hebben het hele bedrag aan de apostelen gegeven. Zoveel heeft het land opgeleverd. En zij zelf hebben daar een stuk van voor zichzelf gehouden. Een ban in het leger. Iedere keer hetzelfde. Bij het avondmaal in Korinthe 11. Er zijn nog mensen die waren al begonnen met eten en drinken. Maar die arme sloepers, ja, die moesten de hele dag nog werken. Die konden s'avonds pas aan de bak. Maar toen was het op. Hoort u het? Ja, bij het avondmaal moeten binnen in 1 Korinthe 11. Iedere keer hetzelfde. Jacobus zegt, en als er dan een rijke binnenkomt in jullie gemeente met een mooie pak aan, dan zeg je, broer, ga nu hier maar zitten, vooraan. En als er een arme sloeper binnenkomt, nou ja, kijk maar alsof er achter nog een staanplaatsje is. Weer hetzelfde. Het is steeds hetzelfde. Wie was je toen je tot geloof kwam? Nou, niks. En dat wat winst voor mij was, ik citeer Paulus nu, wat ik aan opleiding had en wat ik aan kennis had opgedaan, dat heb ik om Christus willen schade en drek geacht. En ik acht het nog voor vuilnis. Hier is het, Heer. Breek het maar. Breek die 5 visjes maar, of die paar broodjes maar. Breek ze maar in stukjes en deelt u maar uit uw eigen volheid, alsof het van uzelf komt, alsof u zelf aan het geven bent. Nou, dat is God. Yahweh, onze Heer, die in Christus de wereld was met zichzelf verzoenend. Ik wil er 2 stukjes voor noemen. En dat doe ik ook een beetje omdat we deze tijd hebben, maar het kwam ook heel goed uit vanwege het onderwerp. Het eerste stukje is het Zacharia 6, dat komt een stukje uit het Oude Testament en dan nog een stukje uit het Nieuwe Testament. Als een soort voorbeeld, Zacharia hoofdstuk 6. Ik heb het vaker gebruikt, maar het is hier een keer aan de orde geweest. We hebben daar wel eens een hele studie over gehouden. Maar daar gaan de Joden terug in de tijd van Nehemia en van Esra. Ze beginnen met de herbouw van de muur. In dit geval Nehemia, de herbouw van de muur. En dan wordt het wat moeilijker. Dan gaan de buren mopperen. Die beginnen te klagen. Die zeggen, dit mag niet. Vergunningenstelsel, problemen, processen aan de broek. Dat ging toen zo. Dat was de taal van toen. En in die tijd zegt de Heer tegen Zacharia, de profeet, je moet eens gaan naar dat en dat huis. Daar zijn een paar van die armetierige Joden bij elkaar en die durven niet meer. En die zitten er bij elkaar, misschien wel met angst en met beven te sidderen. En dan moet je bij die mensen gaan kijken en dan moet je wat gaan zeggen. En wat zegt hij dan? Jullie moeten een collecte houden. Dat verhaal kent u. Dat is niet de collecte die hier rondgaat, maar die gaat helemaal niet rond hier. Dat is een bus daar bij die deur. Hoort u straks nog een keer. Ik wil er nooit over zeuren. Maar die zegt, je moet er dan collecte houden. En dan staat in vers 11 van Zacharia 6. Neem zilver en goud en maak kronen. En zet die op het hoofd van de hogepriester Jozua. En zeg tegen hem, dat is de man, zijn spruit. De naam is zijn spruit. En die zal uit zijn plaats opkomen. En hij zal het doen. En hij zal priester zijn. Waar het nu om gaat is dit. Op het moment dat je niet meer durft. Dat je niet weet hoe het moet. Dat er waarschijnlijk ook geld tekort is. Dan moet je een collecte houden. Dus nou, we hebben al niks bijna. En dan moeten we ook nog een collecte houden. Nou, ik geloof dat ik met het Nieuwe Testament mag zeggen. Dat de Heer bij de offerkist zit. Weet u wel van die arme weduwe. Die koperstukjes. En hij zit daar en ik kijk naar wat jij erin stopt. Wat zou je erin stoppen? Stel nu dat die offerkist hier door de rijen zou gaan vanavond. Vanmiddag, vanavond. Vul maar in. Wat zou je er dan in doen? Nou ja, ik denk in je portemonnee. Ja, ik ben blij dat ik alleen maar kleingeld bij me heb. Maar ja, kom je er makkelijk af. Mooi smoes. Maar zou je je eigen capaciteiten, dat wat je echt ten diepste hebt, zou je dat erin willen stoppen? Ik was van een van de zussen die hier zit in een artikel. Ik denk, nou, schrijftalent heeft ze. Ik bedoel dat niet hoogmoedig, maar ik vond het gewoon fijn. Zou je dat erin willen stoppen? Dato, zou je de preek van vanmiddag erin willen stoppen? In de offerkist? Zou je je vermogen erin willen stoppen? Zou je... Fijn, vul nu eens in. Ga nu eens eerlijk te raden. Wat zou jij dan in die offerkist doen? Weet je, dat wat wij erin stoppen, daar wordt iets bijzonders mee gedaan. Dat was in die tijd, als de 7 van die Joden bij elkaar waren, was er gegarandeerd een goudsmeer bij. Dat zit een beetje in het beroep en in hun kleur. Amen. Maar zou er vandaag ook zo iemand zijn, een soort edel goudsmid? Ja, die is er. De Heilige Geest is hier en die wil van alles wat jij in die offerkist doet, een kroon maken, niet voor jou, maar voor hem. En dat is nu precies de geboorte van de Heer Jezus. De spruit. Hij komt uit zijn plaats. Hij komt niet uit Maria's moederbuik. Hij komt uit zijn plaats. Bij God, het gehoord woord was God en het woord bij God. Daar komt hij vandaan. En hij gaat uitspruiten en de kroon komt op zijn hoofd. Waaruit is die kroon gemaakt? Uit wat jij gegeven hebt. Hij had al een kroon. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond, ook nu. Maar hij had al heerlijkheid voordat de wereld bestond. Voordat de wereld was. Voor de grondlegging van de wereld. Maar ik wil zo graag duidelijk maken. Als je tot herstel, als je tot een nieuwheid, tot een opwekking wilt komen, tot een doorbraak wilt komen, dan moeten we durven wat hier gebeurt. Namelijk dat wat we hebben in die offerkist doen. En dan gaat het niet om, hoe moet je nou tiende geven, of is 8% ook goed, of is 0,5% goed, want het is toch geen theocratie meer in Nederland, belastingen zaten er toen ook bij. U kent alle theorieën al lang, u bent al die discussies al voorbij misschien. Laat dat maar los, maar geef nu wat in je hart is. Wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? En als u het ontvangen hebt, waarom beroemt u zich dan alsof u het niet ontvangen zou hebben? Geef het aan hem. Tweede, Filippenzen 2, Nieuwe Testament. Dit is een kersttekst, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat uit zijn plaats uitspruiten, dat is voor vandaag. Daar kijken we een beetje naar. We hebben 25 december geprikt, had net zo goed 25 oktober kunnen zijn, maar laat maar los. Niemand weet het precies. Filippenzen 2. Ook een heel bekend stukje voor sommigen. Misschien wel voor iedereen. Vers 5. Laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die hoewel hij in de gestalte... Morphe betekent dat in het Grieks. Wezenlijke eigenschappen hebbend van morfose, u weet het, metamorfose, morfe. Dat betekent, nee, hij lijkt niet op God. Hij had de echte, wezenlijke eigenschappen van God. Spoort natuurlijk met Johannes 1. En het woord was bij God, maar het woord was God. Geen gelijkenis, maar echt. Hij was het echt. Die in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Dat had de duivel wel gedaan. De duivel had het als roof goed gezien. Nou, als ik dat heb, dan heb ik het. Nou, dat heeft hij ook een poging toegewaagd. En heeft heel wat mensen meegesleurd. De hoogmoed van de Satan. Hij wilde aan God gelijk zijn. Maar dat was bij de Jezus niet nodig, want dat was hij al. Maar hij heeft zichzelf, vers 7, ontledigd. Door de gestalte, weer hetzelfde woord morfe. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dus hij leek niet op een slaaf, hij was het ook echt. Hij was het zelf ook. Hetzelfde woord. En in de gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Waar eindigt Filippenzen 2? Hij heeft hem uitermate verhoogd. Waar eindigt Zacharia 6? Hij krijgt een kroon op zijn hoofd en hij is de priester, hij is de koning, hij is de heerser. Maar weer iemand die alles geeft. En dat hoort u de Heer Jezus zeggen. Die rijk was, is om ons het willen arm geworden. Hij heeft alles gegeven. Hij heeft alles betaald. Hij wilde die schone parel, die prachtige parel kopen met alles wat hij had. En hij heeft die schat in die akker ook gekocht. Dat is de Heer Jezus. En als dit zo ligt in de schrift, wat moeten wij nu doen? Nou, dan is het eerste wat ik zou willen zeggen, dat stukje in Nehemia is belangrijk genoeg om te overwegen. Maar de vraag is, hoe gaan we dan dit handen en voeten geven? Zou u zich eens willen afvragen dat de arme niet minder is dan de rijke? En als het echt weer is zoals in de wereld, ik begrijp best dat het communisme in Finsterwolde in het Gunningenland is ontstaan. Hier zitten twee Gunningers, heb ik net ontdekt vanavond, van oorsprong in ieder geval, of halve Drenthe, ik weet niet precies hoe het zit, maar in ieder geval, ze komen daar vandaan. Maar die weten ook wat in Finsterwolde ooit gebeurd is. Het communisme heeft daar de kop op gestoken. En waarom? Nou, omdat daar dat verschil tussen rijk en arm zo groot was. Dat is daar gebeurd. Enorme kastelen waar mensen in woonden en de rest, ja. En die mensen die in die kastelen wonen, zaten ook in de gemeenteraad. Maar die zaten ook in de kerkenraad. En daar krijg je het conflict. Ik begrijp dat. En ik begrijp echt dat mensen naar nivellering willen. Dat wil men. En daar maken ze een politiek ideaal van. En nou, daar gaat een partijnaam aan klinken. Dat laat ik helemaal los, want daar heb ik niks mee. Maar waar ik wel wat mee heb, is met de Heer Jezus. Hij is, die rijk was, is om mij, om ons het wil, arm geworden. Om ons die arm waren, rijk te maken. Daar heb ik wel wat mee. En veel. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En hij heeft mij gezien in die jammerlijke arme staat. Want ik kon helemaal niks. Ja, je kunt zeggen, je kunt een oude schuur afbreken en een nieuwe bouwen. Ja, maar de volgende dag ben je overleden. Nou, en dan? Wat is het dan wat we wel zouden kunnen? Alleen maar terugkijken naar wat de Heer Jezus heeft gedaan. En het merkwaardige stukje is dat Nehemia schetst wat toen het probleem was. En dat snappen we. En gelukkig hebben ze geluisterd naar Nehemia. En ze hebben dat ook veranderd. Ze hebben die rente afgeschaft. Ze hebben die spullen die ze in bruikleen of in onderpand hadden, hebben ze teruggegeven. Zodat iedereen weer verder kon. Maar dat is nog een model. Dat is dat Nehemia iets over zichzelf zegt. Ik heb dat vroeger een eigenwijs trekje van Nehemia genoemd. Ja, ik dacht, nou ja, het komt toch wel iets van hemzelf. Want ik ben toch wel een graadje beter dan al die anderen. Zo komt het even over als je het leest. Gedenk God, gedenk mij hierover. Want dit heb ik allemaal gedaan. Maar ik heb een hele horde te eten gegeven. Nou, wat er allemaal geslacht werd, ik heb het allemaal opgeleverd. Ja, vroeger mocht je nog een dier slachten, daar hou ik wel niet meer vandaan misschien. Maar dat mocht toen nog wel. Het is allemaal anders. Maar het begrijpen is er wel. We kunnen dat wel pakken. Heel goed. En ik vind dat Nehemia hier een prachtig voorbeeld is van de Heer Jezus zelf. En die zegt ook, Heer, hier ben ik, gedenk mij, mijn God. Heden, Heer, verheerlijk mij opnieuw. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En het is zo prachtig dat er iemand is die de gezindheid heeft van de Heer Jezus. Door te zeggen, ik wil het loon of het brood van een landvoogd niet nemen. Dat had gekund. En dat betekent dat de hele hoegemeente een soort tax moest brengen. Een soort belasting moest betalen. In de vorm van wijn. In de vorm van olie. In de vorm van meel. Dat was toen zo. Denkt u maar aan de gelijkenis dat de Heer Jezus schetst aan de rechter. Vaten olie of zakken meel. En Nehemia heeft gezegd, dit wil ik doen. Hier ben ik. Ik ben alleen maar knecht. Ik ben wel de chef. Dat was hij ook. Hij was landvoogd. Hij had 12 jaar lang het gezag in Jeruzalem. Echt het gezag gekregen van de koning. Om dit te doen. En hij heeft zich zo opgesteld als de knecht. Als de dienaar. Als iemand dient, laat hij dan zijn als een knecht. Weet je dat het zo moeilijk is om knecht te zijn? Ik wil maar niet te veel over mezelf praten. Dat is moeilijk. Dat is echt moeilijk. En zeker als er gezeur om het hoekje komt kijken. Of weer hetzelfde onderwerp. Weer aan hetzelfde touwtje trekken. En weer dezelfde problematiek aansnijden. Maar knecht zijn. Dienaar zijn. Ik ben onder u als een die dient. Dat zei de Heer Jezus. Waarom is hij op aarde gekomen? Had hij niet net als Adam ooit, gelijk als een volwassen man van 30 jaar, precies daar kunnen staan? Ja, had gekund. Niemand van u veronderstelt dat Adam een baby geweest is. Maar hij was er ineens. God had hem daar neergezet. En dat had met de Heer Jezus ook gekund. Maar dan wist hij niet wat het is om in een moederschoot te zitten. Dan wist hij niet wat het is om in een kribbetje te liggen. Dan wist hij niet wat het is om verworpen te worden. Dan wist hij niet wat het is om als jongetje van 12 al meer te weten dan al die knappe kop. En je toch te bukken. Je toch te buigen voor de toenmalige godsdienstleraars. Dat is gewoon zo. De Heer Jezus. Schitterend. Het is hier. Nee. In de kerk hadden we dan een tussenzang.
330. 330.
Dat ik voor uw aangezicht wandel in het volle licht. Leer mij uw weg.
Als steeds
mijn hart benauwd, leer mij uw weg.
Als zorg mijn dank vervat,
leer mij uw weg. Zonneschijn, steeds blij in u te zijn, leer mij uw weg. Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg. Het leven zij lang of kort, leer mij uw weg. Is dan mijn loop volbracht, vrees ik geen dood of macht, daar mijn ziel u verwacht, leer mij uw weg. Wat ook dit leven brengt, hij is nabij. Zij het vreugd of droefheid, hij is nabij. Ook Satans macht,
Jezus geeft licht.
Licht en kracht, ieder die hem verwacht, hij is nabij. Wat fijn dat we ook door dat lied weer terugkomen bij de Heer Jezus, daar was ik ook mee bezig, om te vertellen dat het enige goede, echte model de Heer Jezus zelf is. En hij heeft zich voor jou in het leven hier op aarde willen geven. Hij is vlees en bloed gaan aannemen. Hij is in die allerteerste, die zeer breekbare vorm, die kwetsbare vorm op aarde gekomen. In hem woonde ook toen de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. We hebben daar wel eens over nagedacht in andere studies. Ook toen was dat zo. Toen al, toen de baby daar lag. En de engelen hebben hem voor het eerst gezien als Yahweh, voor zover ik het kan begrijpen. En ze zijn gelijk in een soort jubellied uitgebarsten van ere, zei God, want dit is ongelooflijk. Maar u en ik zijn misschien zo gewend dat al deze termen die met kerst en zo gebruikt worden, dat we niet meer beseffen waarover het gaat. Maar hij gaf zichzelf. Ik heb wel eens als voorbeelden gebruikt uit Jeremia 48, dat het volk Moab nooit veranderd is. Het was hoogmoedig en na zoveel eeuwen waren ze nog hoogmoedig en weer een paar eeuwen verder zijn ze nog hoogmoedig, ze zijn niet veranderd. De Bijbel zegt, hun kleur is nog net zo, hun smaak is niet veranderd, hun geur is ook niet veranderd. Het is nog steeds hetzelfde. Maar mijn volk Israël, zegt het Jeremia-boek, Jeremia 48, het is van het ene vat in het andere vat overgegoten. Ze waren in Egypte, ze kwamen door de moeilijkheden in de woestijn, maar dat was ook niet genoeg. En dan kwamen ze in de pleisterplaats A en B en C met moeilijke dingen, soms eten, soms geen eten. Iedere keer weer overgegoten van het ene vat in het andere vat. En waarom dan? Om tenslotte een soort rijpheid te krijgen, een soort smaak te krijgen, want het beeld is ontleend aan de wijnbouw. Ik heb helemaal geen verstand van wijn, maar soms in 3 maanden in een houten vat en dan weer 3 maanden in een ander soort hout en dan in het donker en dan in het licht. Ik vind het een heel proces. En uiteindelijk komt er een smaak uit. Daar is een goede wijn. Oh, nee, het heet een mooie, sorry. Het heet een mooie wijn. In die termen. Maar dat is bij de Heer Jezus ook zo. Hij is van het ene vat in het andere vat overgegoten. Hij was bij God. En engelen waren er bij hem, dienden hem, eerden hem, huldigden hem. En dan toch zo. En als je dan ziet dat de Heer Jezus zover, dat de Heer Jezus zover ging voor jou en voor mij om ons uiteindelijk te bereiken en ons te redden uit onze prut, te halen, uit onze sloot te trekken. Wat moeten wij dan doen? Kun je dan blijven zeggen van, nou ja, er is verschil in rijkdom, dat heeft God zo gesitueerd. Nou, dat is een kreet die heel lang op geld deed. Denkt u maar aan de hele tijd van slaven en zo in Zuid-Amerika, in andere oorden, ook in Nederland. Ik zeg niet dat we een soort politieke club moeten gaan vormen met andere ideeën, maar ik wil zo graag dat de Heer Jezus zelf het centrum wordt, maar ook het beeld wordt waaraan u en ik gelijkvormig mogen worden. Die gezindheid, zei in u, dat las ik met u in Filippenzen 2, die ook in Christus Jezus was. En hij deed het zo. Nou, hij ging van de allerhoogste treden naar de allerlaagste. En dat heeft hij voor jou gedaan, om jou te redden, om jou te helpen. En nu wil hij dat je God daarvoor dankt, God daarvoor prijst. En op hetzelfde moment diezelfde houding aanneemt. En jij moet uitmaken wat je met jouw geld, met jouw vermogen, met jouw stukken, bezittingen mag doen. Dat moet je met de Heer doen. Dat moet ik niet zeggen. Ik moet niet zeggen dat moet je nu hier eventjes verkopen en de opbrengst hier in die doos doen of in die bus doen die daar staat. Past er waarschijnlijk niet eens in. Maar goed, dat moeten wij niet zeggen. Vanaf het moment dat de kerk dit zegt, is zij fout. Maar u mag u de vraag stellen, wat mag ik ermee doen? Is het dan deze bus, of is het bus met melkbus daar, of is het dus de hele grote tank die daar ligt? Dat moet u uitmaken met de Heer. En u mag geven, maar u moet wel uw hart geven. En dat wil ik zo graag vanmiddag, dat u uw hart geeft aan de Heer Jezus. Inclusief alles wat u hebt. En vanaf dat moment krijg je een totaal andere situatie in de gemeente. Dan krijg je niet meer Jacobus 1 en 2-achtige dingen van de rijken en de armen en zo. Dat is over, dat is voorbij. Dat is voorbij. De rijken roemen in zijn rijkdom, nee, in zijn nederigheid. En de armen, ja, die roemt in zijn rijkdom. Dat komt daarvoor in de plaats. En dat zijn schitterende ontwikkelingen die alleen maar terug te brengen zijn tot het komen van de Heer Jezus hier op aarde. Dat is de Heer Jezus. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Als één nederig is geweest, als één de hoogste treden wilde verlaten, dan was hij dat. En dat heeft hij gedaan om ons. En vanaf dat moment is je kijk op anderen compleet veranderd. Nehemia 5, we snapten de teksten wel een beetje toen we het lazen, maar misschien snappen we nu ook dat dit om die reden in onze Bijbel staat. En dat de twee teksten die ik aanhaalde uit het Oude Testament 1, Zacharia 6, en uit het Nieuwe Testament 1, Filippenzen 2, eigenlijk laten zien wat gebeurde toen de Heer Jezus als kleine baby op aarde kwam. Ik hoop dat u de zegen daarvan meekrijgt de komende dagen. Amen. Vader, ik wil danken. Ik wil u danken voor de Heer Jezus, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. We willen u danken voor de Heer Jezus, die dat God gelijk zijn niet als roofgoed achtte. Hij had dat al. Maar hij vernederde zich. En hij bukte zich. Hij ging naar het kruis. Hij ging de dood van het kruis ondergaan. Dat is de Heer Jezus. En dat heeft hij voor mij, dat heeft hij voor ons willen doen. Voor ieder die hier is en gelooft, is dat fijn. En als dat nog niet helder is voor een van ons, laat het dan nu helder worden door uw Heilige Geest, dat dat het geschenk is, dat dat het cadeau is, wat met kerst uitgepakt mag worden, maar ook al eerder. Dat mag vanavond, mag nu op dit moment aangepakt worden. En ja, tot een vreugde worden in ons. We willen u danken voor elkaar, voor deze ontmoeting, voor deze samenkomst. En we vragen uw bijzondere zegen ook voor de rest van dit samen zijn. In de naam van de Heer Jezus. Amen.
Broeder, bedankt. Het is mooi als we zo vanuit Gods woord gewezen worden op wat God van ons vraagt. Hij heeft ons gered, hij heeft ons getrokken. En ik zei het aan het begin al, nu zijn wij aan zet. We mogen voor hem aan de slag. Laten we samen nog zingen dit 671. Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht sinds Jezus nu woont in mijn hart? En dan kijken we terug naar dat moment waarop we tot geloof mochten komen, zekerheid mochten krijgen van het geloof in de Heer Jezus Christus. Daar duidt dit lied op. Sinds Jezus nu woont in mijn hart, zegt het refrein. Maar ik denk dat er ook een heleboel andere momenten misschien wel in ons leven zijn. En misschien is dat vanmiddag ook zo'n moment. Waarin God opnieuw een soort omkeer in ons hart bewerkt. Dat we op een andere manier tegen dingen aan gaan kijken. En misschien na vanmiddag wel op een iets andere manier kijken naar de mensen om ons heen. En dat we weer wat scherper gaan zien wat ze nodig hebben. En ik hoop dat ook tussen de regels door duidelijk is geworden dat het niet alleen gaat om geld. Misschien juist niet. Dat het gaat om dat we ons hart openstellen voor de mensen om ons heen. En de dingen, de gaven, de talenten die God in ons gelegd heeft, dat we juist die voor hem mogen inzetten. 671.
Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht sinds Jezus nu woont in mijn hart? Er is vrede in mijn ziel waar ik zo lang reeds naar zocht sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Is mijn blijdschap en vrede als de golven der zee. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. En niet langer een zwerveling vond rust voor mijn voet. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Al mijn schuld is verzoend, ik ben gewassen in het bloed. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Is mijn blijdschap en vrede als de golven der zee. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Op zijn komst ligt mijn anker nu vast, sinds Jezus nu woont in mijn hart. En geen twijfel drukt langer de ziel als een last, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Is mijn blijdschap en vrede als de golven der zee. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Zelfs de duistere vrouw van de dood is mijn weer. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Krouw de poorten van nieuwe Jeruzalem in het zicht. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Is mijn blijdschap en vrede als de golven der zee. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Ik ben verzekerd aan het einde wacht een kroon na de strijd. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Reis nu blij naar de stad die door God is bereid. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Sinds Jezus nu woont in mijn hart. Is mijn blijdschap en vrede als de golven der zee.
Sinds Jezus, nu woont in mijn hart. Ja, het laatste couplet viel me nog even op. Er staat, ik ben verzekerd aan het eind, wacht me een kroon na de strijd. Dan krijgen wij dus een kroon. Ik denk dat je dat vanuit de Bijbel ook goed hard kunt maken. Maar het mooie is dat in Openbaringen staat dat we die kronen weer aan hem terug zullen geven. Ook dat is dus een kroon weer voor hem. Dat is heel mooi om te zien. Nog een paar praktische mededelingen. Achterin vindt u een tafel. Daar kunt u bij Harry cd's bestellen van de lezingen van de afgelopen keren. Broeder en zuster Steenhuis blijven hiervoor nog even een poosje zitten. Dus als u nog vragen hebt, dan kunt u gerust eventjes bij hen langs. Ik zou bijna wel zeggen op de koffie, maar op de soep. Zoiets. Ja. Wel zelf even ophalen daar. Hè. Ja, de bus is al een paar keer te sprake. Dus ik durf er bijna niet meer over te beginnen, mensen. Maar goed, net buiten de zaal staat een bus. Als u daar wat in kwijt wilt, bijvoorbeeld een vraag, dan kunt u die daar opschrijven en instoppen. Dan komt u een volgende keer aan de beurt. Maar u kunt er ook een bijdrage in stoppen voor de onkosten van deze middagen. We hebben even een praktische vraag. Wij zingen al een poosje a cappella met z'n allen en we komen best aan het eind van de liederen en we zingen voor de Heer en het is voor hem mooi genoeg. Maar het is misschien wel praktisch dat we ook wat begeleiding kunnen krijgen. Dus als er hier iemand is die zegt van nou, ik wil wel eens een keer begeleiden, dat hoeft u echt niet altijd te doen, dan zou dat fijn zijn. Dan meldt u zich bij mij of bij Jan of bij Jaap of bij Harry. Ja. Zoek iemand uit waar u het bij gaat melden. Dan kunnen we een afspraakje maken. Dan zegt bijvoorbeeld net zoals Jan en Jaap en ik elkaar afwisselen. Dat u zegt, nou, ik doe het één keer in de drie keer of zo. Dan zit u er niet altijd aan vast. Kijk maar eens. De volgende keer. Het nieuwe jaar. Dan hopen we elkaar weer te zien als de Heer nog niet gekomen is op 20 januari. Net aan de buitenkant, vlak naast die beroemde bus, daar ligt ook een stapeltje van dit soort briefjes. Dat kunt u meenemen. Dat is een aankondiging van een klein serietje lezingen over de eindtijd. Broeder Wim Zwitser die zal twee keer nog in de vergadering van gelovigen in Barneveld komen. Op 6 januari en op 3 februari. Waarin hij zal spreken over respectievelijk de schapen en de bokken. En over de bruiloft van het lam. Als u daar belangstelling voor hebt, neemt u dan zo'n velletje mee. Of neemt u er eentje mee voor iemand waarvan u denkt dat hij daar belangstelling voor heeft. Goed, we zullen nu nog danken voor de middag. Heere God, Vader in de hemel, we zijn u dankbaar dat we hier weer bij elkaar konden zijn. En samen naar uw woord konden luisteren. U hebt ons hart willen aanspreken. En we bidden u dat en ieder voor ons persoonlijk zal overwegen wat u precies tegen ons hebt willen zeggen. Wilt u ons helpen om dat dan niet aan de kant te schuiven, of dat onder de beslommeringen van iedere dag weer onder te laten sneeuwen, maar dat we uw woord echt tot ons nemen en dat het helder staat in ons hoofd en in ons hart, en dat datgene waarop we zijn aangesproken ook zullen aanpakken en er concreet iets mee gaan doen. We bidden om uw zegen, ook als we zo dadelijk nog eventjes bij elkaar zijn om samen wat soep te eten en broodjes, wilt u het samen zijn, de gesprekken onderling ook zegenen, dat het dan ook zal gaan om u en dat we ook wat dichter bij elkaar komen, even wat contact kunnen hebben met elkaar. We bidden om uw nabijheid en uw zegen daarin. En zegt u ons ook als we dan weer naar ons eigen plekje toe gaan in de weken en misschien maanden die voor ons liggen, dat we zullen gaan onder uw nabijheid en onder uw hoede en dat we telkens opnieuw zullen luisteren naar uw stem. En dat we zullen doen wat u van ons vraagt. Zegent u ons zo en stelt u ons tot een zegen voor de mensen om ons heen. En wilt u ons een volgende keer, als de Heer Jezus nog niet gekomen is, dan hier weer in gezondheid bij elkaar brengen. Zodat we dan opnieuw onze harten kunnen vullen met het hemelse manna van uw woord. We willen ons zo aan u toe vertrouwen en we eren u. Amen.
Amen.
Ja, zo dadelijk is bij de balie soep en broodjes voor wie wil. Nog een goede tijd met elkaar gewenst. En God zegen en tot een volgende keer.